Welkom bij weer een nieuwe studie van Christenen voor Israël. Op deze vrijdag, op deze Goede Vrijdag, een paar dagen voor Pasen. En op Goede Vrijdag denken we natuurlijk aan het kruis van Jezus en wat dat betekent, ook voor ons, voor ons persoonlijk. En je hebt van die momenten, misschien herkent u dat wel, dat je in de Bijbel bepaalde stukken leest die misschien wel heel bekend zijn. Bepaalde verhalen die heel bekend zijn. En toch van die momenten dat in één keer dingen opvallen. Dingen die je voorheen eigenlijk niet zag, waar je misschien overheen hebt gelezen. En soms ligt dat in één keer op en raakt je dat. En vandaag wil ik eigenlijk kijken met u naar een stuk uit Johannes 11. En ook daarin zit iets dieps wat we misschien makkelijk overheen lezen. Maar wat alles te maken heeft met Goede Vrijdag. Alles te maken heeft met de kruisdood van Jezus. Maar ook alles te maken heeft met Israël. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst met u bidden. Trouwe Vader in de hemel. Heer, dank u wel dat we zo aan het begin van deze nieuwe studie weer bij u mogen komen. Heer. Het is vandaag Goede Vrijdag en we denken aan uw zoon. Hoe hij stierf aan een kruis. Voor de zonde van de wereld en ook voor de zonde van Israël. Heer, maar er is telkens in uw woord zoveel nieuws te ontdekken. Zoveel diepere lagen die we soms niet altijd zien. Maar als we erin gaan graven, ontdekken we steeds meer van wie u bent. En ontdekken we steeds meer van uw plan met de wereld. Uw plan met Israël. En daarom bidden we ook voor de Heilige Geest, voor verlichting van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest ons uw woord opent om het te begrijpen, om het te zien, Heer. En dat bidden we allemaal in de naam van Jezus. Amen. Goed, ik noemde het al, Johannes 11. Daar wil ik met u een paar versen uit lezen. En ik lees hem in de Herziene Statenvertaling vanaf vers 47. Een stukje context. Dit speelt zich dus af voor de kruisdood van Jezus. En het is een moment dat de leiders van het volk het een beetje heet onder de voeten krijgen, om het zo maar te zeggen. Dat ze merken van, hey, wacht even, die Jezus die wordt wel erg populair. En als we dat zo door laten gaan, ja, straks gaat de boel mis, loopt het hele volk achter hem aan. Daar gaat het stuk over. Vanaf vers 47, Johannes 11. De overpriesters dan en de fariseeën riepen de raad bijeen en zeiden, wat doen we? Want deze mens, Jezus, doet vele tekenen. En als we hem zo laten begaan, dan zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie wegnemen. Maar één van hen, Caiaphas, die de hoge priester van het jaar was, zei tegen hen, u weet niets. En u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van het jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Tot zover even. Dat Jezus sterft voor het volk, dat kennen we. Dat Jezus verzoening doet voor de zonden van het volk, dat kennen we. Maar vers 52 is een bijzonder vers. Er komt een en. Er is nog iets. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid, om die bijeen te brengen, om die terug te brengen. Wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? We lezen daar misschien makkelijk overheen, maar wat betekent het eigenlijk? Wat betekent het dat Jezus sterft aan het kruis op Goede Vrijdag? En dat daarin dus ook ligt dat hij dat doet om alle kinderen van God overal verspreid om die terug te brengen. Ja, tuurlijk. Het betekent ook dat ieder mens als beelddrager van God daarmee teruggeroepen wordt naar God. Zeker, dat wordt ook bedoeld. Maar ik denk eigenlijk dat op de eerste plaats, in eerste instantie, hier het Joodse volk mee wordt bedoeld. Het volk Israël. En ik wil u dat het komende half uur verder uitleggen, verder uiteenzetten. En om dat te doen, moeten we eigenlijk eerst even een stapje terug. Want waarom kwam Jezus eigenlijk? Wat is de roeping van Jezus? Wat kwam Jezus doen? Lucas 2 die schetst dat mooi. Die schetst dat heel treffend bij Simeon. Misschien kent u het wel, het verhaal van Simeon. Dat als Jezus daar als baby in de tempel komt met Jozef en Maria, dat er ook die Simeon is. Een godvrezend man die dag en nacht in de tempel was om God te aanbidden. En hij wist door de Heilige Geest geleid dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zal zien, de gezalfde van de Heer. En dan ziet hij Jezus als hij daar in de tempel is. En hij weet dat dit is de Messias, dit is de koning. Hij neemt Jezus in zijn armen. En dan zegt hij profetisch dat Jezus, hij de Messias, het is. Die zal zijn een licht voor de heidenvolken. En om uw volk Israël te verheerlijken. Dat is interessant. Dus Jezus is en een licht voor de heidenen. Hij is de koning van Israël. En daarmee draagt hij Israël in hun roeping om een licht te zijn voor de wereld. Zo heeft het ook ons bereikt. Zo heeft het licht uit Israël via Jezus ook ons bereikt. Maar Jezus is er ook en, er komt er gewoon en om het volk Israël. Om Israël te verheerlijken. Er is Paulus die dat ook aanhaalt. En dan wil ik met u even naar een stukje gaan uit Romeinen 15. Paulus zegt hetzelfde. In Romeinen 15 vers 8 lezen we het volgende. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden. De NBV vertaalt hem met een dienaar van de Joden, een dienaar van het Joodse volk. Jezus Christus is een dienaar van de besnijdenis geworden, ter wille van de waarheid van God, om de belofte aan de Vader te bevestigen. En opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid. Zie dus weer die tweedeling. Enerzijds een dienaar van het Joodse volk. Voor hen is hij gekomen en tegelijkertijd via die weg ook voor de wereld. Ook omdat alle heidenen, alle volken God zouden gaan loven. En Paulus die onderbouwt dat vervolgens met een paar citaten uit het Oude Testament. Uit de profeten en ook uit de psalmen. We lezen verder in vers 10. En verder zegt hij, wees vrolijk heidenen met zijn volk. En verder, loof de Heere alle heidenvolken, prijs hem alle volken. En verder zegt Jesaja, de wortel van Isaï zal er zijn. En hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op hem zullen de heidenen hopen. Tot zover even. Paulus haalt wat citaten aan om eigenlijk te laten zien dat een van de dingen is die Jezus komt doen, is dat heil de wereld inbrengen. Dat alle volken, alle heidenen God gaan loven. En hij onderbouwt onder andere met een citaat uit Jesaja. En daar wil ik even met u naartoe gaan, naar het citaat. Dat is een citaat uit Jesaja 11. En in Jesaja 11 is dat hoofdstuk waar het gaat over het Messiaanse vrederijk. Het begint met, waar een twijgje zal er opgroeien uit de afgehouden stronk van Isaï. En een lood uit zijn wortel zal vrucht voortbrengen. Daar herkennen wij Jezus in. Op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht. Jesaja 11, een profetie die gaat over Jezus, over de komst van de Messias. En Jesaja 11 gaat verder, want in vers 10 lezen we dan dat stuk wat ook Paulus aanhaalt. Want op die dag zal de wortel van Isaï er zijn. En Paulus betrekt dat dus op Jezus, dat is dus de Messias. Op die dag zal de wortel van Isaï er zijn. Die zal staan als een banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En deze profetie gaat verder. Dit is een citaat die dan ook Paulus hanteert in de Romeinenbrief. Maar de profetie van Jesaja 11 gaat verder. En dan lezen we het volgende. Vanaf vers 11. En het zal gebeuren op die dag dat de Heere opnieuw, voor een tweede keer, met zijn hand het overblijfsel van zijn volk zal verwerven. Dat overgebleven zal zijn in Assyrië en in Egypte, in Patros, in Kush, in Elam, in Sinjar, Hamat en op de eilanden in de zee. Hij zal een banier omhoog heffen onder de heidenvolken. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. En hen, die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. Oké, even een stapje terug. Jezus is dus gekomen om aan de ene kant een licht te zijn voor de volken, zodat het Gods heil rijkt tot het einde der aarde. Jesaja profiteert daar meerdere keren van. En tegelijkertijd is Jezus ook gekomen tot zegen voor zijn eigen volk, om al die beloftes die aan de vaderen gedaan zijn, hè, dat zegt Paulus, om die te bevestigen. En een van die beloftes is dat God aan Israël belooft dat hij ze terug zal halen naar het land. Ze zijn verstrooid geraakt onder de volken. Hè? Begon met de Babylonische ballingschap en ook het tienstammenrijk al eerder in de Assyrische ballingschap. Uiteindelijk ook later in de ballingschap over de hele wereld. Joden zijn verspreid over de hele wereld. En is het mooi om na te denken over, of goed om na te denken over de vraag, waarom eigenlijk die ballingschap? Hè? Waarom doet God dat? Waarom stuurt God ze het land uit? God heeft dat land aan Israël beloofd. Dat is een van de beloftes van God. Hij belooft hun een land. En tegelijkertijd gebeurt het dus dat hij ze eruit gooit, om het zo maar even te zeggen. En dan is het bijzonder om te zien dat de eigenlijke grond van die ballingschap, de reden dat Israël dus uit het land moet, is zonde. Is dat ze andere goden zijn achterna gegaan. Dat ze zich niet langer hebben vastgehouden aan God als hun vader en aan zijn voorschriften, maar dat ze andere keuzes hebben gemaakt. Ze hebben God terug toegekeerd. En daarom stuurt God profeten, keer terug naar mij Israël, keer naar mij terug. Jeremia spreekt er uitgebreid over. Israël, keer naar mij terug. Ik heb jullie getrouwd. Jullie plegen ontrouw. Kom bij mij terug. Maar ook de waarschuwing dat Israël, als jullie niet terugkeren naar mij, dan komt het moment dat ik jullie uit mijn land moet zetten. Dan komen de vijandige volken en die zullen jullie wegvoeren. En het gebeurt uiteindelijk, het gebeurt. Israël wordt het land uitgezet. En op een gegeven moment raken zij verstrooid onder alle volken. En dan komen we weer terug bij die tekst waarmee we begonnen dus. Die tekst uit Johannes. Want wat dan zo mooi is om te beseffen, dat als de grond van die ballingschap de zonde is, dat de reden dat Israël eigenlijk het land uit moet gaan en in de ballingschap terechtkomt, dat de reden daarvan zonde is, het afkeren van God, dan is het bijzonder om te zien dat Jezus aan het kruis sterft op Goede Vrijdag om juist die zonde te verbreken, om die zonde weg te nemen, om die zonde te vergeven. Zodat op de eerste plaats Israël weer naar God toe kan. Maar dus ook om Israël uit die ballingschap terug te halen. Kijk, laat ik het anders zeggen. De macht van de duivel is de zonde. De duivel kan in die zin mensen gevangen houden als het ware op grond van zonde die we doen. Maar nu is het in het kruisdood van Jezus, in het offer van Jezus, wordt die zonde verbroken. Die macht van de duivel wordt gebroken. Dat laat de Bijbel ook duidelijk zien. Dat het handschrift wat tegen ons getuigde, dat het gebroken is. Dat het weggenomen is. Dat we vrij zijn van zonde. En daarom is Israël dat op de eerste plaats. Gereinigd. Gereinigd door het offer van Jezus. En dus verliest de duivel alle macht. Het lijkt wel of hij macht heeft en hij probeert het nog steeds. Hij probeert nog steeds Israël aan te vallen. Daarom is er antisemitisme. Maar hij is verslagen op Gogota. En juist daarom kan Israël terugkeren. Die macht van de duivel, dat hij ze als het ware vasthoudt, die is gebroken. Het is klaar, duivel, het is klaar. Je moet loslaten. Daarom klinkt het ook vaak in de psalmen of in de profeten, sorry. In de profeten haalt Jezus dat ook aan, dat hij gekomen is om aan de gevangenen vrijlating te verkondigen. Ik lees daar opnieuw Israël in. Op de eerste plaats Israël. Zij zijn gevangen in de wereld door de duivel. In ballingschap gegaan. En daar worden zij vastgehouden. Maar die macht van de duivel, die zonde, het fundament daarvan is weggenomen. Jezus heeft het weggenomen. Met zijn offer. En daarom kan Israël terugkeren naar God. Israël kan terugkeren naar het land. Terugkeren naar God. En dan, als we op die manier dus die woorden uit Johannes 11 lezen, dan valt daar in één keer nieuw licht op. Want dan is Jezus dus niet alleen gestorven voor het volk wat daar op dat moment was, het Joodse volk, maar dus ook om, zoals het er dan staat, om al die kinderen van God, dat gehele volk Israël, overal verspreid, want zo staat het er, bijeen te brengen, terug te brengen. Het is zelfs een van de taken van Jezus, Jesaja 49, dat gaan we nu niet lezen, maar u moet het maar eens lezen. Jesaja 49 zegt dat ook heel treffend. Dat Jezus als de Messias komt, als de koning komt, dat hij niet alleen gekomen is om een heil te zijn voor de wereld en licht voor de volken, maar dat hij ook gekomen is om de stammen van Israël op te richten. Om hen die van Israël verspreid zijn, terug te brengen. Jesaja 49 vers 5 en vers 6. Hij is degene, als de koning van Israël verschijnt, is hij degene, de Messias haalt Israël thuis. En dat is wat daar staat in Johannes 11. Dat hij niet alleen sterft voor de zonde. Ja, ook voor de zonde, natuurlijk voor de zonde. Juist voor de zonde. Dat hij juist die macht weghaalt om daar en wat dan te doen. Om onder andere Israël terug te brengen naar het land. Want de macht van de zonde is gebroken. De duivel is klaar, het is uitgespeeld. En zo kan Israël terugkeren. En dat lees ik in Johannes 11 dus. En ik vind het bijzonder om het nog verder te verdiepen, als we ook kijken naar Genesis 15. In Genesis 15 is die, is die geschiedenis van dat slachten van de dieren. Er is het moment dat God Abraham de opdracht geeft, Abraham, slacht die dieren voor mij. En Abraham doet dat, hè? Misschien kent u het, hij slacht die dieren en hij legt die twee helften tegenover elkaar. En dat heet dan de verbondssluiting, zo staat het dan boven dat stukje. En dan is het God die alleen tussen die dieren doorgaat. En weet u wat dat betekent? In die tijd, als men een verbond sloot, als twee partijen met elkaar een verbond aanging, een afspraak vastlegde, dan slachtte men dieren, die legde men tegenover elkaar en dan ging men samen tussen die dieren door. En dan zei men, als ik mij nou niet houd aan de verplichtingen van ons verbond, wat wij nu afspreken, dan mag het mij vergaan als deze dieren. En de andere partij zei hetzelfde, als ik me nou niet houd aan de beloftes van dit verbond, dan mag het mij vergaan als deze dieren. En zo legt hij dat dan vast en zo had je een verbond gesloten. En het bijzondere bij Genesis 15 is dat wanneer Abraham die dieren geslacht heeft en als het ware klaar is om samen met God daar doorheen te gaan, dat Abraham in een diepe slaap komt. Het is God die Abraham in een diepe slaap brengt. En nog mooier wordt het als er dan staat dat God alleen als een vurige oven tussen die dieren doorgaat. God alleen. Dus God zegt Abraham, jij slaapt, ik ga alleen hier doorheen. Abraham, als het aan mijn kant gefaald wordt, maar God faalt niet, dan mag het mij vergaan als deze dieren. Maar meer nog, Abraham, als jij aan jouw kant faalt, of jouw nageslacht zou falen, of jouw nageslacht houdt zich niet aan de verplichtingen die wij nu afspreken, dan stel ik mijzelf garant. Dan mag ik zelf geslacht worden, dan mag het mij vergaan als deze dieren. Dat is prachtig. Dat is die onvoorwaardelijkheid van Gods belofte aan Abraham. Maar heeft u ook wel eens het begin daarvan gelezen? Want hieraan vooraf gaat een vraag van Abraham. Weet u welke vraag dat is? Het is Abraham die aan God vraagt, God, u heeft mij nu dit land beloofd. En u heeft tegen mij gezegd dat ik dit bezit zal krijgen en dat mijn nageslacht hier zal wonen. Ik zeg het maar even in mijn eigen vertaling. Maar God, hoe weet ik dat nou zo zeker? U hebt het al een tijdje geleden beloofd, maar ik vind het wel moeilijk om te zien. En dan is het God die zegt, Abraham, haal die dieren voor mij en slacht die dieren voor mij. Om Abraham dus ervan te verzekeren, Abraham, ik ga jou en jouw nageslacht dit land geven tot een eeuwigdurend bezit. Dat is wat God wil laten zien. Onvoorwaardelijk. Want zelfs al zou Israël in hun roeping falen of verkeerde keuzes maken. En de Bijbel is daar eerlijk over. Israël loopt niet altijd in hun roeping. Dan nog blijft God trouw. Want God heeft zichzelf daarvoor ingezet. En gezegd, als Israël de verkeerde afslag neemt, dan sta ik garant. En dan mag het mij vergaan als deze dieren. Ik heb ze dit land beloofd en ik zal ze dit land geven tot een eeuwigdurend bezit. En hoe mooi is het dan dat als Israël uit dat land wordt gegooid vanwege zonde, dat Jezus Christus zichzelf laat slachten op Golgotha, dat God zichzelf als het ware laat slachten op Golgotha, om daarmee de zonde van Israël weg te nemen en om ze daarmee terug te halen naar het land Israël. Want dat had God beloofd, dat het altijd dat ze dat zullen krijgen tot een eeuwigdurend bezit. Dat ze daar zullen wonen, zijn nageslacht van Abraham. En dat ze er op een gegeven moment eens uit moeten vanwege de zonde, dat is triest, dat is erg. Maar God staat garant om ze terug te halen. God heeft beloofd, ik zal jullie terughalen. En hoe doet hij dat dus? Daar sterft onder andere Jezus voor. Om die zonde en die macht van de duivel te breken en om Israël terug te halen naar het land Israël. Dat is bijzonder. En weet u, het is ook Jezus zelf die dat zegt. In Matteüs 24. In Matteüs 24, vanaf vers 30 lezen we het volgende. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde, beter vertaald van het land, de stammen van het land, Israël rouw bedrijven. En ze zullen de Zoon des Mensen zien, als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En let op vers 31. En hij, Jezus, hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van de ene uiterste van de hemel tot het andere uiterste ervan. Dat is bijzonder. Als Jezus verschijnt, dan gaat hij zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen, het volk Israël die uitverkoren zijn, om ze terug te halen En waaruit? Uit de vier hoeken van de aarde, uit de vier windstreken van de hemel, uit alle hoeken van de aarde. En dat brengt ons weer terug bij Jesaja 11, wat we gelezen hebben. In Jesaja 11 lazen we net dat die wortel van Isaï daar zal staan. Een banier voor de volken. Maar niet alleen een banier voor de volken. Ook een banier die Israël thuis zal halen. Hij zal een banier omhoog heffen onder de heidenvolken. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. En hen die vanuit Juda verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. Dat sluit precies aan bij wat Jezus zelf zegt. Sterker nog, in Deuteronomium 30 klinkt dat al. Dat als Israël het land uit moet, dat God ze terug zal halen uit de vier hoeken van de aarde, waar ze ook verspreid zijn. Tot aan het uiteinde van de aarde, tot de kustlanden, tot op de eilanden in de zee, hij zal ze terughalen naar Israël. En het is Jezus Christus die dat doet wanneer hij sterft aan het kruis op Golgotha. Dat is hier wat Matthäus ons ook vertelt. Wat Johannes ook laat zien. En weet je wat zo mooi is? En dan kijken we eigenlijk vanaf Goede Vrijdag een soort doorkijkje naar Pasen. Is wat er direct op volgt in Matthäus 24. Direct dus wanneer Jezus zegt, hè, dat hij het is die zijn volk zal terughalen. Dat hij zijn engelen zal uitzenden om al die uitverkorenen terug te halen uit de vier hoeken van de aarde. Als hij Israël terughaalt. Omdat hij die zonde en die macht van de duivel gebroken heeft. Dat ze terug kunnen komen. Direct daarna zegt Jezus dit. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u. Wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Hoe bijzonder is dat? En wat voor tijd wij leven. Dat we nu al dat begin zien. Dat we nu al Joden zien terugkeren naar Israël. Nog niet volledig en het is nog niet het koninkrijk van God, zeker niet. Maar het begin is er, precies zoals Jezus zegt. Als hij verschijnt, dan zal hij het doen. Ja, de Messias haalt Israël thuis, straks ook als hij komt. Maar nu al begint het. Nu al zien we die vijgenboom die uitloopt. We zien het letterlijk. Het is voorjaar. We zien nu de kleine groene takjes uitlopen. We gaan richting Pasen en we weten de zomer is nabij. En dat geldt ook voor Israël. We gaan naartoe en het staat voor de deur dat Jezus terugkomt straks. Dat hij komt op de wolken van de hemel. En dat hij dan alle beloftes die God aan de vaderen gedaan heeft, zoals Romeinen 15 zegt, om die te bevestigen. Jezus is gestorven met Goede Vrijdag om de zonde en de macht van de duisternis te verbreken. Zodat de macht en het fundament van de ballingschap wegvalt en Israël kan terugkeren. En hij gaat dat doen straks als hij komt. En hij is er nu al mee bezig. Want God is trouw. God is trouw aan Israël. Dat is de boodschap voor deze Pasen. Dank u wel. Laten we danken. Trouwe Vader in de hemel, Heer, dank u wel dat we, als we kijken naar het kruis van Jezus, Heer, dat we nog zoveel diepere dingen in liggen. Dat u ons laat zien dat door wat uw Zoon heeft gedaan, aan een kruis te sterven, als offer, Heer, dat de medezonde wordt weggenomen en dat Israël kan terugkeren, Heer. Dat Israël kan terugkeren naar het land wat u aan hen beloofd heeft. En dat Jezus dat doet, Heer. En of Israël dat nu zelf ziet of erkent. Heer, u doet het. U doet het. En u haalt het terug. U haalt ze terug, Heer, naar het land wat u aan hen beloofd heeft. Alle beloftes aan Israël gaat u vervullen. Heer, dank u wel daarvoor. Dat is wat we leren, dat u trouw bent en dat u dat nooit loslaat. Heer, dank u wel dat we in u, dat wij ook als heidenen tot geloof zijn gekomen in u, Heer. Dat ook dat licht ons bereikt heeft. En dat we ook u kunnen mogen dienen als de God van Israël. In de naam van Jezus. Amen.